al meer erachter komt dat we met elkaar een vrijplaats zijn. En dat komt omdat God gewoon geloof hebt in jou en mij. Dat wil ik er namelijk ook boven de preek zetten. God heeft geloof in jou. God heeft geloof in de mens. En dat maakt niet uit wie je bent. Het maakt ook niet uit wat voor achtergrond hij hebt. En dat heeft mij enorm getriggerd. Volgens mij kwam Klaas hier gisteren, vorige week ook mee. Dat hij dit aangaf. En dat kwam zo bij mij binnen. Dat ik dacht, wauw, hier wil ik ook gewoon op door. En uiteindelijk zie je dan ook dat de laatste weken, ook dat van Helen, dat het allemaal een beetje samengepakt wordt, waar we uiteindelijk gewoon heel veel aan hebben. En omdat God uiteindelijk in ons gelooft, heeft hij ons namelijk geloof gegeven. Dus hij heeft ons geloof gegeven. En wanneer heeft hij dat gegeven? Toen je opnieuw geboren werd. Amen. En ik ga dat even lezen in Romeinen hoofdstuk 12. Want krachtens de genade, vers 3, die mij geschonken is, dat zegt Paulus, zeg ik in ieder onder u, koester geen gedachte hoger dan uw voegen, hoger dan uw vermogen. Maar gedachte tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. Dus God heeft je geloof gegeven, heb je een mate van geloof gegeven en blijf bij die mate. Weet je wat dat betekent? Dus geloof heeft, God heeft een portie geloof in jou ingebouwd, doordat er gemeenschap is geweest tussen de hemel en jou, tussen de Heilige Geest en jouw geest. Daardoor ben je opnieuw geboren. En in jouw DNA, daar zit namelijk geloof in gebouwd. En dat is voor de een anders als voor de ander. En dat moeten we beseffen. Daarom zegt Paulus, ga niet naar de buurman kijken. En denk niet, ik moet iets meer geloof bewerken als mijn buurman, of als mijn ega, of als mijn vader, of als mijn moeder. Maar je hebt namelijk geloof ontvangen zoals je bent. En dat vind ik niet zo raar, want God die was er namelijk bij toen je in de moederschoot geformeerd werd. En toen wist hij al wat je aankon in zijn koninkrijk. In zijn lichaam. En daarom is het goed om gewoon lekker bij jezelf te blijven. Niet uit te stappen naar iets groters wat buiten jou is. Want dan ga je een keer op je bek. Oeh. Het viel er zo uit. Maar het betekent dat we er echt ernst mee gaan maken. Dus dit staat namelijk in Romeinen, in Marcus hoofdstuk 11. Dan heb je namelijk Petrus, die komt namelijk weer bij die vijgenboom die verdord is. Kennen we dat verhaal? Dan heb Jezus een dag eerder gezegd, aan deze boom zal nooit meer vrucht hangen. En uiteindelijk komen ze een dag later er langs en dan zien ze dat uiteindelijk de hele boom verdord is. En dan vraagt Petrus, die vraagt dan in 21, en Petrus herinnerde het zich en zeide tot hem, Rabbi, zie de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, heb geloof in God. Maar eigenlijk staat er, heb geloof van God. En op dat moment had had Petrus dat nog niet, want hij was nog niet wedergeboren. Maar toen hij wedergeboren werd, toen kreeg hij namelijk dat geloof van God in hem gebouwd, want ook werd hij opnieuw geboren. Dat lezen we namelijk na de opstanding van Jezus. Hoe toen gingen hun ogen open, hun schellen van hun ging van hun ogen af. En toen zagen ze ineens wie Jezus werkelijk was. Amen. Hij was namelijk de tweede Adam geweest. En er was een nieuw koninkrijk mogelijk. Dus we zien eigenlijk dat het geloof van God ook aangereikt is door Jezus aan Petrus. En dat is uiteindelijk een voorloper geweest, ook voor jou en voor mij. Dus daarom nogmaals, God heeft geloof in jou. God heeft geloof in de mens. Anders had hij nooit zijn zoon Jezus naar de aarde gestuurd. Dan had hij het gevecht aangegaan met Satan. En Satan had hij gewoon kunnen overwinnen. Hij had gewoon uiteindelijk de aarde weer terug kunnen krijgen. Maar hij heeft gekozen om opnieuw te beginnen. Zodat jij ook opnieuw kan beginnen. Amen. En daarom is het belangrijk om dit te begrijpen. Maar dit kan je niet begrijpen zonder het geloof van God. En dat moeten we gaan beseffen. Daarom heb ik hier ook even opgeschreven. Geloof, over welk geloof ben jij, met welk geloof ben jij bezig? Het natuurlijke geloof of het bovennatuurlijke geloof? We hebben allemaal, als mens hebben we allemaal geloof. Ik geloof dat ik 90 jaar word. Je weet het nog niet zeker, maar je gelooft het wel. Je gelooft dat het morgen beter weer is. Je gelooft dat het overmorgen gaat vriezen. Als je naar de weerman kijkt, die gelooft dat er een elfstedentocht komt. Vooral Piet Paulusma. Die geloven elke keer, als het een klein beetje vriest, die hebben een heel groot geloof. Maar dat is namelijk natuurlijk geloof. Mensen, hier moeten we aandacht aan besteden. Als je naar iemand kijkt die ziek is en je bidt voor iemand, dan kan je het doen met je natuurlijk geloof. Is daar iets mis mee? Nee, er is niets mis mee, want je gunt diegene genezing. Dus er is niets mis mee, alleen het heeft even niets met God te maken. Het heeft met naastenliefde te maken. Het heeft te maken dat de ander je dicht aan het hart, dat je die dicht aan het hart draagt. Dus ik ga dat niet afkeuren. Natuurlijk, geloof is uiteindelijk gewoon geloof en daar moet je gewoon lekker mee wandelen. Je zal ook gewoon merken als je natuurlijk geloof hebt, dat je een positief mens wordt. Dat het glas altijd half vol is in plaats van half leeg. Is dat verkeerd? Nee, dat is niet verkeerd. Maar hier hebben we het vandaag over een ander geloof. En dat is het bovennatuurlijke geloof wat God jou hebt gegeven. En dan weet je dat 100% zeker. Want het geloof is een bewijs der dingen die er nog niet zijn. En die je niet ziet. En daarom is het goed om dit onderscheid gewoon even heel duidelijk te nemen. Daarom is het ook goed om te weten dat God geloof heeft in jou. Want daardoor heb hij geloof van hem aan jou gegeven. En weet je wat dat nou is, dat geloof van hem? Dat is uiteindelijk gewoon hemels. Dat heeft niets met de aarde te maken. Maar dat heeft alles te maken met de hemel en met zijn plan. Met zijn visie over datgene wat hij gemaakt heeft. Hij maakte een aarde. Hij schiep de aarde. Hij schiep de mens. En uiteindelijk had hij daar een doel mee. Hij wilde namelijk niet alleen zijn met zijn zoon. Hij wilde dat zijn zoon meer broers en zussen had. Hij was namelijk de enige geboren zoon. Maar toen hij aan het kruis gestorven is en weer opstaat, werd hij de eerstgeborene zoon. Weet je wel wat dat betekent? Dat betekent dat hij de eerste is. En dan er nog heel veel volgen. Voor de kruisdood konden geen broers en zussen volgen. Want hij was de enige. En daarom is het goed om dat te weten. Maar nou zit je hier en dan denk je, ja, hoezo heeft hij de aarde geschapen? Hé, hoezo is dat allemaal waar? Als ik naar de wetenschap kijk, als ik die hoor, is dat gewoon heel anders. Dat klopt als je het op je natuurlijke geloof, op je natuurlijke denkwereld pakt, dan kan je het ook niet begrijpen. Dan ga je het niet pakken. Dus hier heb je dat bovennatuurlijke geloof, dat bovennatuurlijke denken, die vernieuwing van denken, zeg in Romeinen. Heb je daarvoor nodig? En als je dat gaat begrijpen, dan ga je ook mensen begrijpen die niet geloven, dan die gewoon even anders denken als jij. En dat is gewoon te begrijpen. Daar ga je niet tegenin, maar ga je in je achterhoofd hebben. Oké, zij hebben namelijk dat geloof, die gedachtenwereld van de hemel, hebben zij namelijk niet. En waarom hebben ze dat niet? Omdat je die namelijk meekrijgt in je wedergeboorte. En dan zit het namelijk in je DNA. En bij deze mensen zit wat anders in hun DNA. Dan zit Adam en Eva nog in hun DNA. En die hebben namelijk meegemaakt dat de aarde onder de vloek kwam. En daarom is het ook belangrijk, ik heb hier nog gewoon een aantal punten neergezet, wat uiteindelijk dat geloof dat je van God hebt gekregen, wat die uiteindelijk gaat doen in jou. Die gaat jou overtuigen dat God de schepper is van de aarde en God de schepper is van jou. Dan gaat dat geloof gaat dat overtuigen in jou. En zodra jij overtuigd bent, gaat hem bedanken. En gaat ook beseffen dat het niet vanuit het natuurlijke geloof komt, maar dat het vanuit het bovennatuurlijke geloof komt. Als je dit gaat handelen, dan zal je gaan merken dat je minder discussies krijgt. Want dan hoef je namelijk niet meer te discussiëren, want die ander, die heeft namelijk zijn geloof en die handelt met dat geloof. En daar is niets mis mee. Alleen, er gaat een tijd komen, omdat ik dat, en daarom staat het er boven, God heeft geloof in jou, dus ook in degene die nog niet opnieuw geboren is. Want het volgende is namelijk, hij gaat je openbaren dat God de aarde gemaakt hebt, dat hij jou gemaakt hebt, maar hij gaat je ook openbaren dat je een zondig mens bent. Hij gaat je ook openbaren dat de aarde nu onder de vloek ligt. Genesis 3. Dat kan je wel lezen vanuit je natuurlijk geloof. En denk je, ja, mooi verhaal. Maar ik geloof er niks van. Maar als je het geloof van God ontvangt, dan zal je gaan merken diep van binnen, dat je daarvan overtuigd raakt. En dan ga je ook dingen zien op de aarde die uiteindelijk niet goed gaan. En dan ga je ook ontdekken dat een natuurramp niet van God komt, maar van de vijand. Doordat er uiteindelijk een vloek op de aarde is, is de natuur ook helemaal in die vloek gekomen. En als we dat gewoon serieus nemen, als we daarmee gaan wandelen, dan zal je gewoon ineens ontdekken van wauw, het is niet voor niets dat ik dat geloof van God ontvangen heb. Want dat geeft mij een vergezicht. Dat geeft mij ook dat ik met beide benen op de grond kan staan. Hé, daar hoef ik ook niet alle andere discussies voor te maken. Ik hoef ook niet een gevecht aan te gaan, want dit is een realiteit. En hij overtuigt jou gewoon. Hij is gewoon degene die de aarde gemaakt hebt, die jou gemaakt hebt. Als je dit gaat beseffen, dan ga je ineens ook ontdekken hoe groot dat hij is. Maar dan ga je ook ontdekken dat je als schepsel er niet zomaar bent. Maar dat het ook een doel heeft. Want hij heeft jou gemaakt. Tuurlijk wel door je vader en moeder. Maar uiteindelijk was het zijn plan. En je bent iedereen die hier zit. Er is geen één, is het een ongelukje geweest. Het is allemaal geleid door die grote schepper. En dat gaan wij al meer ontdekken. En daarom is het goed om nogmaals te weten dat door het geloof weten wij dat de aarde gewoon in de vloek ligt. Als je dat niet helemaal beseft, dan begin je namelijk tegen een aantal vloeken te vechten. En het is helemaal niet nodig. Want God weet er namelijk van dat het onder de vloek ligt. Wij hoeven niet iets te doen wat God niet weet. Hij weet exact wat er is gebeurd in Genesis 3. Hij weet wat de vrucht die Adam en Eva gegeten hebben, wat dat voor een uitwerking ten gevolg had. Dus wij kunnen alleen maar beseffen, oké, wij willen niet meer op die aarde zijn. Ja, wij willen wel op de aarde zijn, maar er niet meer van zijn. En daarom hebben we ons overgegeven aan hem. Wat de Heilige Geest namelijk ook doet, die van hem komt, hij overtuigt jou van zonde. En wanneer doet hij dat? Als hij bij je komt. Niemand komt tot de Vader, tenzij de Vader hem trekken. En hij is bij ons allemaal langs geweest. Als je hier bent en je bent opnieuw geboren, dan is hij bij jou langs geweest. Ja, misschien zeg je, ja, maar ik ben door Reinhard Bonke tot geloof gekomen. Ik ben door Benny Hinn tot geloof gekomen. Ik ben door Jan van Weijgaarden tot geloof gekomen. Ik zeg alleen maar mispoes. Maar dat is niet waar. Uiteindelijk ben je tot geloof gekomen omdat hij jou hebt overtuigd van zonde. En daardoor had jij een vrije keus om te zeggen, ik wil met je mee of ik wil mijn natuurlijk geloof blijven volgen. En daarom is ook daarvoor was dat geloof vanuit de hemel voor jou nodig. Om je zonde te gaan erkennen. Nou, heb je je zonde erkend en je hebt de vergeving aanvaard, de vergeving van Jezus Christus. Voor jou is ineens duidelijk geworden dat het kruis ook voor jou gestaan heeft. Ook dat heeft de Heilige Geest in jou bewerkt. En dan zal je gaan ontdekken dat je uiteindelijk vrij van die zonde gaat komen. Want Jezus is voor jou in de plaats gegaan, is voor jou in die dood gegaan. Dit kan je namelijk als natuurlijk geloof, je kan het 3 weken, 4 weken handelen, misschien 5 weken, maar dan gebeurt er wat in je leven, om je heen, en ineens zeg je, oh nee, maar dit wil ik niet. En dat zien wij gewoon ontzettend veel gebeuren. Heel veel christenen die vrij zijn, maar uiteindelijk wandelen met hun natuurlijk geloof, met hun natuurlijk denken, en dan komen ze ineens in een situatie, en dan denken ze, oh, maar dit wil ik niet. Dit had ik niet verwacht. Ik dacht dat God groter was. Alleen, ze beseffen niet Dat ze vanuit hun natuurlijk geloof aan het wandelen waren. Maar God die zegt, het bovennatuurlijk geloof. Als je naar Stefanus kijkt, die is vol van geloof, vol van de Heilige Geest. En uiteindelijk was die geweldig aan het werk in het lichaam van Christus. En dan ziet hij ineens al die stenen op hem afkomen. Als hij in een natuurlijke zin geloofde, dan had hij iedereen opgeroepen om nu te gaan vechten. Dan had hij in ieder geval een bidstond, had hij georganiseerd. Had hij een vaste uitgeroepen. Had hij gezegd van, hé, ik ga elke gemeente even vertellen dat ik het moeilijk heb. En zo zal hij bezig geweest zijn als het op een natuurlijke manier gepakt had. Maar Stefanus doet dat niet. Want hij staat daar. Hij ziet op naar de hemel. Hij ziet namelijk dat Jezus aan de rechterhand van de Vader staat. En ineens is dat contact. Het geloof wat hij uit de hemel hebt gekregen. En het geloof dat uit de hemel in hem is. Dat heb contact. En dan zegt hij, niet vanuit zijn natuurlijk geloof, maar vanuit zijn bovennatuurlijk geloof. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet waar ik terecht kom. Ze weten niet wat ik doormaak. Maar zij weten ook niet wat zij doormaken. En dat is veel moeilijker. Want uiteindelijk zijn ze dingen aan het doen waar ze keer op afgerekend worden. Dus daarom is het goed om te weten dat het geloof wat wij uiteindelijk ontvangen hebben, dat we dat meer en meer de ruimte gaan geven. En dan zie je dat geloof, dat gaat jou ook overtuigen dat God zich verzoend heeft met de hele wereld. Met de mensheid. Niet met de aarde, maar met de mensheid. En dan zie je uiteindelijk dat die verzoening iets teweeg brengt. Nou, stel je voor, als jij dat gewoon gaat beseffen, dat God zich verzoend heeft met de zonde van de hele wereld, dan betekent dat jij nooit de anderen meer hoeft te beoordelen of te veroordelen. Want God doet dat namelijk niet. Hij heeft zich verzoend met de grootste criminelen. En waarom heeft hij dat gedaan? Omdat zijn zoon Jezus Christus voor die zonde aan het kruis is gegaan. En waarom moest dat gebeuren? Omdat God al lang wist dat niemand, dat dan ook helemaal niemand, die zonde kon ontmantelen. Niemand kon die zonde ontmantelen, want elke zonde die overmand had, dan ligt er weer een nieuwe op de loer. Amen. En daarom, als God jou gaat overtuigen door zijn geloof dat de wereld verzoend is, dat de aarde verzoend is, dat de mensen verzoend zijn, dan ga je anders naar de mensen kijken. Dan ga je anders naar je vader kijken, naar je moeder, naar je zoon, naar je broer, naar je zus, maar ook naar de familie, naar de mensen om je heen. En dan heb je geen veroordeling meer voor al deze mensen. Is het dan allemaal goed wat ze doen? Nee, het is niet allemaal goed wat ze doen. Maar uiteindelijk zegt God, doet goed aan de goede. En uiteindelijk laat de heerlijkheid van mij gewoon hun overschaduwen als je in mijn liefde blijft. En dat, dus die verzoening, dat heeft namelijk iets teweeg gebracht. Dat betekent dus dat de zonden ons niet meer worden toegerekend. 2 Korinthe 5 vers 19. De zonden worden niet meer toegerekend. Dat betekent namelijk voor jou, maar dat betekent namelijk ook voor de ander. Hier moet je echt over nadenken. En ik denk dat dit een boodschap is die helemaal past bij de vrijstaat. Want als jij vrijstaat wil zijn, dan betekent dat dat de grootste criminelen, als die binnenlopen en dat je die niet veroordeelt, maar dat je ze accepteert zoals ze zijn. Dan accepteer je niet zijn criminaliteit, maar je accepteert de mens achter die criminaliteit. En daarin gaat God door zijn geloof jou daarin overtuigen. Ik ga je echt zeggen, vanuit het natuurlijke geloof kan je dit niet handelen. Ja of ja? Vanuit het natuurlijke geloof handel je dit niet. Misschien een dag, misschien 2 dagen. Maar als ze aan je zoon komen, als ze aan je dochter komen, dan is het voorbij. Als ze aan je familie komen, dan is het voorbij. Als ze een ton van de bank afgejat hebben, dan is het voorbij. Dus vanuit het natuurlijke geloof gaat het ook niet proberen. Want je zal gaan merken dat je dan gaat falen. Maar vanuit het bovennatuurlijk geloof, vanuit de vernieuwing van denken, is dit namelijk wel mogelijk. En daarom heeft God jou dat geloof gegeven. En God die zegt, ik wil dat je dat geloof gaat hanteren. Dat je daarmee gaat bewegen. Nou zie ik jullie kijken, hoe ga ik dat dan doen? Hoe ga ik hiermee wandelen? Mensen, dit is een proces. Ga er wat mee doen. Ik ben vandaag jullie aan het triggeren. Ik wil jullie gewoon even je hoofd op hol brengen. En gewoon even laten horen. En ik wil zo meteen mijn telefoon openzetten. Ja, maar zo beleef ik het niet. En ik wil best heel veel kritiek krijgen hierop. Maar 1 ding weet ik zeker. Dat dit de boodschap is die rechts uit de hemel komt. Amen. En dat deze boodschap niet alleen uit de hemel komt vandaag hier. Maar dit is namelijk voor deze tijd nodig. En God heeft ons niet voor niets op deze plaats gebracht. Daar ben ik van overtuigd. Als ik het op een natuurlijke geloof kijk, dan denk ik, waar blijven ze? Er zijn nog zoveel lege stoelen. Maar God die zegt, maak je niet druk. Ik heb je geloof gegeven. Ik heb namelijk ook je hier naartoe geleid. Dat was je zelf helemaal niet. En dat is hetgene wat God uiteindelijk naar jou wil toebrengen. En hij wil dat je hierin je bovennatuurlijke geloof gaat hanteren. Eigendom van hem. En uiteindelijk dat deze zaal volkomt, het heeft niets met ons te maken, maar alles met hem. Want dan zal de heerlijkheid zich gaan zegevieren. Nog een punt heb ik. Dat is, door het geloof van hem ga je begrijpen dat door zijn striemen genezing is geworden. Door zijn striemen is genezing geworden. Wij hebben dat heel veel vaak gebruikt. En we hebben daar op een natuurlijke manier mee bezig geweest. En we hebben gezien in heel veel samenkomsten dat er heel veel mensen tot geloof kwamen. Maar we hebben ook gezien in heel veel samenkomsten dat er heel veel tot geloof kwamen, of dat er heel veel genezen waren, maar ook heel veel nog niet. En dat gaf ons een enorme verwarring, althans mij. En ik heb me afgevraagd, vader, wat is er aan de hand? Waarom de ene wel en de andere niet? En God die zegt, maak je niet druk, maar gebruik het geloof wat je van mij hebt gekregen. Kijk naar mijn zoon Jezus, de 38-jarige kranke. Er zijn zoveel mensen die daar zitten, zei God tegen me. En Jezus die krijgt de opdracht om naar 1 toe te gaan. En die zegt, sta op en wandel. En hij stond op. En al die anderen, die zaten te wachten totdat het water in beweging kwam, die hadden het nakijken. Dit verhaal, dat staat niet voor niets in de Bijbel. Jezus zegt, ik doe niets of ik moet het de Vader zien doen. Ik doe niets of ik moet het van de Vader horen. En dat betekent, op dat moment had Jezus het geloof van God ontvangen. Had de gedachte van God ontvangen. Had namelijk de hemel in zich. En dat is hetgene wat God namelijk wil. Als je opnieuw geboren bent, dan heb je namelijk de hemel in je. Dan heb je namelijk de gedachte van de hemel in jouw gedachten. Dan heb je namelijk geloof van hem in jouw binnenste. En God die zegt, ik wil gewoon dat je daarop mee wandelt. Hoe ga je dat dan doen? Ik begrijp die vraag heel goed. Uiteindelijk geloof ik, en ik merk het bij mezelf, want ik loop hier al een aantal jaren mee te vogelen. En dat ik zeg, waarom dit, waarom dat, waarom dat? En eigenlijk jaren geleden heeft God me dat al duidelijk gemaakt. Net zo goed als dat hij jullie dat duidelijk gemaakt heeft. Maar hoe gaan we daar dan nu mee wandelen? Dat was namelijk ook een van de punten wat wij vorige week even samen waren. Om gewoon eens te kijken, hoe is het nou om een herberg te zijn? Hoe is het nou om uiteindelijk een vrijstaat te zijn? Wat is uiteindelijk gemeente zijn? Als we naar heel veel gemeentes kijken, dan is het uiteindelijk gewoon een organisatie. Dan is het gewoon een bedrijf. Als je naar heel veel gemeentes kijkt, dan heb je een voorganger die je dik moet betalen. En uiteindelijk draait het daar allemaal om. En de Bijbel zegt, hey, ik wil de schapen uit hun mond roven. Hij zegt uiteindelijk, ik wil voor mijn schapen zorgen. Want ik heb geloof vanuit de hemel aan hun gegeven. En niemand mag dat pakken. En ik heb het goed begrepen. Ik heb het goed begrepen toen wij mijn nieuw leven begonnen. Toen zei ik tegen God, ja, maar hoe moet dat nou allemaal? Ik wil helemaal niet over geld praten. Ik wil helemaal niet over tienden praten. Ik wil gewoon schapen laten zijn. En ik wil gewoon voor ze zorgen. Toen zei hij, hey, ik ga jou verantwoordelijk maken voor heel het reilen en zeilen. Ik ben uiteindelijk, toen ik met pensioen ging, ben ik met een bedrijf begonnen. Weet je waarom? Omdat God me dat zei. Hey, er zal namelijk geen financiële nood zijn. Want anders kom ik gewoon bij jou. Jij bent verantwoordelijk. Niet al die schapen. En dat heb ik goed begrepen. En ik ga je zeggen, ik ben aan het wandelen in dat geloof, in dat bovennatuurlijke geloof. Dit was geen natuurlijk geloof. Want dan had ik het niet gedaan. Dan had ik echt met pensioen gegaan. En dan had ik gaan reizen. En dan had ik nu achter de geraniums gezeten. Maar ik had dat bovennatuurlijke geloof ontvangen. En uiteindelijk heb ik gezien dat dat bovennatuurlijke geloof iets in mij bewerkt heeft, waardoor dat ik het kan wat ik doe. Amen. En dat is hetgene. Dus als jullie vragen, hoe ga je dat nou doen? Dan ga je gewoon met datgene bezig wat je 100% zeker bent dat het uit de hemel komt. En anders laat je gewoon de boel de boel. God is namelijk helemaal niet ontsteld als jij gewoon eens even een fout maakt. Hij vindt het gewoon veel waardelozer als jij je hele leven op een natuurlijke geloof bouwt. Terwijl dat hij het bovennatuurlijke geloof gegeven heeft. Terwijl dat het bovennatuurlijke geloof een eeuwig geloof is. Daar heb je niet alleen hier op aarde wat aan. Nee, zometeen in de hemel heb je daar ook wat aan. Ik ben er eigenlijk van overtuigd. Als wij zo in de hemel zijn, dan ga je ineens ontdekken wat je hier op aarde verprutst hebt. En dan ga je verbaasd zijn van, oh, dit had wel anders gekund. Hé, dat had me eigenlijk wel meer rust gegeven. Oh, dat had wel een meer vrede gegeven. Oh, dan had ik naar die kunnen kijken, had ik niet naar de rechter hoeven te gaan. Ik had gewoon even de boel kunnen laten. En je zal verbaasd zijn. En God die wil dat nu, vandaag, hier op deze aarde al laten bewegen. En daar heb je rust voor nodig. Rust vanuit hem. En dat krijg je door zijn geloof te accepteren. Te omarmen. Elke situatie waar je in terecht komt. Dat je dan gewoon eens even ontdekt. Hoe ga ik dit aanvliegen? Ga ik dit aanvliegen met mijn natuurlijke geloof? Met mijn natuurlijke gedachten? Met hetgene wat de wetenschap allemaal aangeeft? Of ga ik het doen met het bovennatuurlijke? Ik noem nou even de wetenschap. Ik denk dat de wetenschap soms ook met een bovennatuurlijke bezig is. Dus ik ga dat niet even aan de kant zetten. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Uiteindelijk zijn we soms zo bezig vanuit ons natuurlijke denken. Voor wat, hoor wat. Van de week toen zat ik even naar Dr. Phil te kijken. Wie kent Dr. Phil? Wauw. En er was namelijk een vrouw die alles bij elkaar gelogen had. En die had gelogen dat ze kanker had. En die leefde met een groep mensen die ook kanker hadden. En daar voelde ze er eigenlijk in thuis. Want ze voelde zich geaccepteerd. Omdat ze uiteindelijk ook in zo'n beweging zat. Toen liet Phil, dokter Phil, die liet iemand spreken die ook zelf kanker had en waar zij in die groep was geweest. En die persoon, die zat haar af te bekken van hier tot Tokio. En die zegt, ja, je zal moeten boeten wat hij je gedaan hebt. Toen kwam dokter Phil, ik zeg tegen Anneke, ik ben toch wel erg benieuwd hoe dokter Phil hierop reageert. Want voor wat, hoor wat. En ik ken dokter Phil ook met een aantal uitspraken. Dat ik denk, volgens mij is hij christen. Maar dat weet ik niet zeker. Maar ik zat te luisteren en eens toen zei hij. Hij zegt, hé, ik begrijp deze mevrouw. Maar, jij moet je leven oppakken. En uiteindelijk moeten we jou accepteren even zoals jij bent. Maar we gaan iets creëren. Ik heb een mooie instantie waar ik je ga brengen. En je zal gaan merken dat je weer een stuk waarde krijgt in jezelf. En ik vond het eigenlijk zo mooi. Ze had helemaal afgebrand kunnen worden. Want ze heeft nogal wat aangericht. En uiteindelijk zijn we dat allemaal gewend. Gewend om te doen. Zelfs nog met de Bijbel in de hand. Maar God die zegt, er is geen veroordeling voor wie in Jezus Christus is. Want ik heb me verzoend met de wereld, dus ook met deze mevrouw. Snap je? En dan zie je ineens dat uiteindelijk gewoon de boodschap van Jezus Christus overal doorverweven. En je kan daar gewoon je les uit halen. En daarom is het goed. Als wij nog weer even geloof hebben in door zijn striemen is genezing geworden. Als we het op een bovennatuurlijke manier gaan pakken. Dan ga jij gewoon denken. Ik ga er hier een voorbeeld van geven. Ik had denk ik 1,5 jaar geleden gebeurde er wat in mijn lichaam. Dat ik dacht van wow, dat is niet echt geweldig. Ik had natuurlijk al van veel mensen gehoord dat dat ging gebeuren. En dat kon gebeuren en dat ging bij mij ook gebeuren. En ik zei tegen God, ik zeg, ik vind het niet leuk. Ik vind het echt niet leuk. Maar hoe dat moet, ik heb geen idee. Maar ik geef het gewoon aan u. Ik ben tenslotte eigendom van u. Dus als ik het niet leuk vind, vindt u het ook niet leuk. Kan je me nog vatten? Dus dat is hetgene wat ik uiteindelijk naar God gezegd heb. En toen ben ik gewoon gaan opletten wat er gebeurde in mijn lichaam. Ik heb er eigenlijk helemaal niet meer voor gebeden. Ik heb het gewoon aan hem gegeven. Hey, je moet het zelf dan maar bekijken. Ik ben tenslotte je eigendom. En als jij wil dat ik zo door de wereld heen ga, oké, ben ik akkoord. Weet je wat er gebeurde? Ik denk van 2-3 weken later. Ik had er nooit meer in de gaten. En dan dacht ik, hé, dat is helemaal veranderd. Volgens mij ben ik genezen. Door zijn striemen is genezing geworden. Amen. En ik weet wel, wat ik nu noem, dat is allemaal niet zo hoogdravend. Dus ik begrijp ook wel, als er ineens kanker bij me geconstateerd zou worden, dat ik dan ook wel anders zal piepen waarschijnlijk. Maar het punt is dat wij ergens moeten beginnen. Dat wij ergens moeten beginnen. En uiteindelijk moeten gaan beseffen dat jij en ik je leven hebt gegeven aan hem. Want 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 9 zegt hij dat jij zijn eigendom bent. Heilige natie. Goden ten eigendom. Nou, dus toen jij je leven aan hem gaf, toen gaf je het echt. En dan mag je ervan uitgaan dat hij met zijn eigendom goed omgaat. Ja of ja? Maar wij zijn vaak bezig, ik heb het even over mezelf. Wij zijn vaak bezig om dan weer goed te leven, perfect te leven, maar voor wie doen we het? We zijn niet meer van onszelf. Dus we kunnen het veel beter aan hem geven. Ik heb dat dus al eerder gezegd. Ik heb onderlaatst een auto verkocht. En die auto, de radiateur was kapot en hij lekte olie. En de garage zei, ik weet niet als ik hem loshaalt, hoeveel dat het gaat kosten. Dus toen zei ik tegen hem, ik zeg, weet je wat, laat hem maar staan. En ik heb op dit moment nog 1 extra, dan ga ik die gebruiken. En dan moet je maar verkopen. Hij verkoopt hem. En uiteindelijk ziet ik hem 2 weken geleden ziet ik hem rijden met onze naam erop. Ik denk, oh, dat is fantastisch. Maar het punt is hij nou gemaakt? Ik heb geen idee. Want hij is niet meer van mij. Toch? Dus ik hoef me daar ook niet meer druk om te maken. Ik zou me er wel druk om kunnen maken. Dan denk ik, wat heb ik nou weggegeven? Want ik had er heel weinig voor gehad. Snap je? Het punt is namelijk, zodra hij het overgegeven hebt aan een ander, mag hij er alles mee doen wat hij wil. Hij mag hem voor goed verkopen. Hij mag hem voor een wrak verkopen. Hij mag hem aan de sloop verkopen. Hij mag er iemand mee, weet ik wat, doen. Het is namelijk van hem. En zo is het ook met jou. Je hebt, toen jij opnieuw geboren werd, toen heb je je overgeven aan hem en ben je zijn eigendom geworden. En hij heeft toen gedacht, ja, maar ik wil wel heel dicht bij hem blijven. Ik ga hem van mijn geloof geven. Ik ga hem mijn gedachten geven. En ik ga verwachten dat hij niets anders doet, ik heb het hier over Boy, dat hij niets anders gaat doen als mijn geloof hanteren. Zijn eigen geloof eens even aan de kant zetten. Daar niet meer wat van verwachten. En daarom zegt Paulus hier, ik ga het nog eventjes opslaan, Romeinen hoofdstuk 12... Ik heb het van de Heer ontvangen, zegt hij dan. Want krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik aan ieder onder u, koester geen gedachte hoger dan je vermogen. dan je voegen. Maar gedachte tot bedachtzaamheid. Dus gedachte die gekoppeld is aan de mate van het geloof wat je van hem hebt ontvangen. En nogmaals, dat is niet voor niets, maar dat is omdat je eigendom van hem bent. Misschien denk je dan, oh, maar dan wordt mijn leven wel erg saai. Dat zou kunnen dat je dat bedenkt. Nou, ik denk dat ik je uit de droom kan helpen. Want als jij een leven hebt die gewoon in vrede is. Een leven die heel ontspannen is. Een leven waarbij je niet meer hoeft te vechten. Een leven waarbij je niet meer hoeft te vasten. Maar dat je gewoon kan leven als eigendom van de hemel. Dan ga ik je echt zeggen, de hemel gaat jou uitdagen. En die geeft jou inzicht in een aantal zaken waar je enorm veel plezier aan gaat hebben. En waar je geen weet van hebt als je met je eigen geloof bezig bent. En daarom is het goed om te weten dat je uiteindelijk geloof van hem hebt gekregen. Nou, ik ga het afsluiten. Dat geloof hebben wij gekregen, allemaal persoonlijk. En allemaal persoonlijk en allemaal met elkaar zijn wij het lichaam van Christus. Zijn wij de gemeente. Amen. Zijn we de moeder, zegt de Bijbel. God is de vader, de gemeente is de moeder. En alle kinderen die God wil toevoegen, die vormt hij uiteindelijk. En de moeder en de vader die gaat voor ze zorgen. De vader die geeft namelijk het geloof, het bovennatuurlijk geloof. De Heilige Geest, het bovennatuurlijke denken. En de gemeente, de moeder, die zorgt gewoon. Dus als er hier iemand binnenkomt, is het een baby, als die nog nooit tot geloof gekomen is. En dan gaat de moeder daar gewoon voor zorgen. Hoe ga je daar dan voor zorgen? Dan ga je niet vertellen wat je allemaal wel verkeerd gedaan hebt. Want het is namelijk een baby. Kan namelijk helemaal niet praten. Kan amper voelen als alleen voelen dat ze honger hebben. Of hij honger heeft. En jij gaat ze voeden. Hoe ga je ze voeden? Nee, niet met bijbelteksten. Maar je gaat gewoon zeggen, wauw, wat ziet er fantastisch uit. Hé, je bent toch wel erg blij dat je geboren bent. En maak je niet druk, maar het voedsel dat gaat komen. En dat komt vanuit het bovennatuurlijke denken. En dan zal je ineens gaan zien dat jij ineens wat melk geeft aan zo'n kleine baby. Zonder dat je er erg in hebt. Nee, daar hoef je geen cursus voor te volgen. Je hoeft geen cursus te volgen. Hoe geef ik melk aan een baby? Ga je echt zeggen, ik heb onderlaatst een olifant zien jongen. En dat kleine beest, dat wist uiteindelijk de mem te vinden bij die olifant. Hij wist het beter dan ik. Maar volgens mij, wat ik ontdekt heb, maar ik weet niet of dat helemaal zo is. Daar zit de mem onder de voorpoten, toch of niet? Ja, hè? Nou, dat had ik ze nooit gedacht. Bij een koe zitten. Is dat niet zo? Nee, ik ben geen olifant. Nee, maar wat ik eigenlijk zo fantastisch vind. Dus dan zie je zo'n klein olifantje. En dan denk je bij je, hé joh, ga nou op zoek, daar moet je zijn. En dan uiteindelijk blijkt het ineens dat hij aan de andere kant van die olifant moet zijn. En dan denk ik, wel. Maar zo is het ook met jou en mij. Je bent mama. Maar de baby weet echt wel te vinden waar ze de melk kan halen. Hoef jij ze echt niet te vertellen. Die haalt dat gewoon op. Mensen, we kunnen hier om lachen en ik vind het heel leuk om te lachen. Maar uiteindelijk is dit ernst. God die gebruikt gewoon de gemeente. En dat doet hij vanuit de hemel. Niet vanuit leiderschap zoals dat we hier met elkaar zitten. Want we zijn allemaal gelijk. We hebben niet allemaal dezelfde bediening. Maar dat bepaalt God en niemand anders. Want we hebben een mate van geloof ontvangen. Wat je ontvangen hebt en daar wandel je mee. Het bovennatuurlijk geloof. Ik ga het afsluiten. En ik geloof dat de heerlijkheid van God meer en meer gaat zegevieren. En ik ben ervan overtuigd dat niet alleen wij een vrijplaats zijn, maar elke gemeente van Jezus Christus hier op aarde is een vrijplaats. Kan iedereen naar binnen wandelen. En iedereen mag daar zijn. Niemand wordt de deur gewezen. Niemand. Want dat is het principe van de koning der koningen. Zullen we erbij gaan staan? Vader in de hemel, ik dank u wel. Voor een boodschap die echt raakt. Voor de boodschap, Vader, die ook nog meer inzicht nodig hebt. Vader, wij pakken het allemaal nog niet zoals u het hebt gebracht. Maar ik ben blij dat u de naprediker bent. Dat het niet van mij afhangt. Maar koning, dat het weer opnieuw van uzelf afhangt. Mijn volk zegt God, ik heb je gekocht en betaald door het bloed van mijn zoon. Het was een dikke prijs wat ik voor je neer heb gelegd. Verwacht maar gewoon van mij dat ik dat eigendom niet zomaar te grabbelen leg. Ik ga er wat mee doen. En ik weet wel dat je regelmatig tegenstribbelt. Maar ik ga het een keer overwinnen. En daarom is het goed om je over te geven aan mij. Dan voel je ook niet meer die strijd. Maar dan merk je dat het een enorme vrede is om in het koninkrijk van God plaats te hebben genomen. Vader, ik dank u wel. Ik prijs uw naam. Ik eer u. En wij gaan u aanbidden, Heer. En we gaan geloven dat u in de aanbidding ons aanraakt. Dat u door de rijen heen wandelt. En dat u ons raakt, koning, daar waar we geraakt moeten worden. U bent almachtig. U bent eeuwig. U bent koninklijk. Jezus. Oh, u bent Heer. U bent Heer.